Hoofdstuk 10. De stem in de woestijn. Uit de getrouwen van Israël, die reeds lang hadden gewacht op de komst van de Messias, stond de voorloper van Christus op. De bejaarde hogepriester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth waren beide rechtvaardig voor God. Lucas 1, vers 6. En in hun rustige, heilige leven scheen het licht van het geloof als een ster in de duisternis van die boze dagen. Aan dit godvrezende echtpaar werd een zoon beloofd, die zou uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden. Lucas 1, vers 76. Zacharias woonde in het bergland van Judea. Lucas 1, vers 65. Maar hij was naar Jeruzalem gegaan om een week lang dienst te doen in de tempel, een dienst die ieder jaar tweemaal van de priesters van iedere afdeling werd vereist. En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte, in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Lucas 1, vers 8 en 9. Hij stond voor het gouden altaar in het heilige van de tempel. De wolk van wierook steeg met de gebeden van Israël op naar God. Plotseling werd hij zich bewust van de aanwezigheid van een hogere macht. Er was een engel des Heren staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. Lucas 1, vers 11. De plaats waar de engel stond was een aanduiding van gunst, maar Zacharias lette daar niet op. Jarenlang had hij om de komst van de Verlosser gebeden. Nu had de hemel zijn boodschappen gezonden om hem te vertellen dat de gebeden weldra in vervulling zouden gaan. Maar de genade van God scheen hem te groot om geloofd te worden. Hij werd vervuld van vrees en zelfveroordeling. Maar hij werd begroet met een vreugdevolle verzekering. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zullen u ten deel zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heren. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken, en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden. En vele der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde de Heeren een wel toegerust volk te bereiden. En Zacharias zeide tot de engel, waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op een hoge leeftijd gekomen. Lucas 1, vers 13 tot 18. Zacharias wist heel goed hoe aan Abraham op hoge leeftijd een kind was gegeven, omdat hij geloofd had dat hij, die hem het beloofd had, getrouw is. Maar een ogenblik denkt de bejaarde priester aan de zwakheid van de mensen. Hij vergeet dat God in staat is uit te voeren wat hij beloofd heeft. Welk een tegenstelling is er tussen dit ongeloof en het lieflijk, kinderlijk geloof van Maria, de maagd uit Nazareth, wier antwoord op de heerlijke aankondiging van de engel luidde, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Lucas 1, vers 38. De geboorte van een zoon aan Zacharias moest, evenals de geboorten van het kind van Abraham en van het kind van Maria, een grote geestelijke waarheid aan de mensen leren. Een waarheid die we heel moeilijk en heel traag leren en spoedig vergeten. Van onszelf zijn we niet in staat iets goeds te doen, maar datgene dat we niet kunnen doen zal door de kracht van God in iedere nederige en gelovige ziel tot stand worden gebracht. Door het geloof werd het kind der belofte gegeven. Door het geloof wordt het geestelijk leven verkregen en worden we in staat gesteld de werken der gerechtigheid te werken. Op de vraag van Zacharias antwoordde de engel, ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmaren te verkondigen. Lucas 1, vers 19. 500 jaar tevoren had Gabriël aan Daniël het profetische tijdperk bekendgemaakt, dat zich zou uitstrekken tot de komst van de Messias. De wetenschap dat het einde van dat tijdperk nabij was, had Zacharias ertoe gebracht te bidden om de komst van de Messias. En nu was dezelfde boodschapper, door wie de profetie gegeven was, gekomen om de vervulling daarvan aan te kondigen. De woorden van de engel, ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta. 1 Lucas 19, tonen aan dat hij in de hemelse hoven een zeer eervolle positie bekleedt. Toen hij met een boodschap naar Daniël kwam, zei hij: "Niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael, Christus." Daniël 10, vers 21. De heiland spreekt over Gabriël in de Openbaring wanneer hij zegt: "Welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven." Openbaring 1, vers 1. En aan Johannes verklaart de engel: "Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen de profeten." Openbaring 22, vers 9. Welk een heerlijke gedachten dat de engel die in eer na de Zoon van God komt, degene is die werd uitgekozen om Gods plannen aan de zondige mensen te openbaren. Zacharias had te kennen gegeven dat hij aan de woorden van de engel twijfelde. Hij zou niet meer mogen spreken totdat ze vervuld waren. "Zie," zei de engel, "gij zult zwijgen tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan." Lucas 1, vers 20. Het was de taak van de priester bij het verrichten van zijn dienst om te bidden om vergiffenis van openbare en nationale zonden en voor de komst van de Messias. Maar toen Zacharias trachtte dit te doen, kon hij geen woord uitbrengen. Toen hij naar voren trad om het volk te zegenen, wenkte hij hen toe en bleef stom. Lucas 1, vers 22. Ze hadden lang gewacht en ze begonnen te vrezen dat hij neergeveld zou zijn door het oordeel Gods. Maar toen hij uit het heiligdom naar buiten trad, straalde zijn gezicht met de heerlijkheid des Heren, en zij begrepen dat hij in de tempel een gezicht gezien had. Lucas 1, vers 22. Zacharias maakte duidelijk wat hij gezien en gehoord had, en toen de dagen van die dienst vervuld waren, vertrok hij naar zijn huis. Lucas 1, vers 23. Spoedig na de geboorte van het beloofde kind werd de tong van de vader losgemaakt, en hij sprak God lovende. En over allen die in hun nabijheid woonden, kwam vrees, en in het gehele bergland van Judea werden al deze dingen besproken. En alle die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: "Wat zal er van dit kind worden?" Dit alles was bedoeld om de aandacht te vestigen op de komst van de Messias, voor wie Johannes de weg moest bereiden. De Heilige Geest rust op Zacharias en met de volgende prachtige woorden profeteerde hij aangaande de zending van zijn zoon: "En gij, kind, zult een profeet der Allerhoogste heten, want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn weg te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes." Lucas 1, vers 76 tot 79. Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de geest. En hij vertoefde in de woestijn tot op de dag dat hij zich aan Israël vertoonde. Lucas 1, vers 80. Voor de geboorte van Johannes had de engel gezegd: "Hij zal groot zijn voor de Heren, en wijn en sterke drank zal hij niet drinken, en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden." Lucas 1, vers 15. God had de zoon van Zacharias geroepen tot een groot werk, het grootste werk dat ooit aan de mens werd opgedragen. Om zijn werk te kunnen verrichten, moest hij de hulp des Heren hebben. En de Geest van God zou bij hem zijn, wanneer hij zou luisteren naar de aanwijzingen van de engel. Johannes moest uitgaan als de boodschapper van Jehova, om de mensen het licht van God te brengen. Hij moest hun gedachten in een nieuwe richting leiden. Hij moest hun diep overtuigen van de heiligheid van Gods geboden en hun behoeften aan zijn volmaakte gerechtigheid. Zulk een boodschapper moest heilig zijn. Hij moest een tempel zijn voor de inwonende geest van God. Om zijn zending te kunnen vervullen, moest hij een zondige lichamelijke conditie hebben en verstandelijk en geestelijk sterk zijn. Daarom zou het voor hem noodzakelijk zijn zijn eetlust en hartstochten te bedwingen. Hij moest ook in staat zijn al zijn krachten te beheersen, zodat hij onder de mensen zou kunnen staan, onbewogen door de omstandigheden, zoals de rots en de bergen der wildernis. In de tijd van Johannes de Doper was de begeerte naar rijkdommen en de voorliefden voor luxe en praal nagenoeg algemeen verbreid. Zinsbestrelende genoegens, feestvieren en drinken veroorzaakten lichamelijke ziekten en verval. De geestelijke vermogens werden afgestompt en de gevoeligheid voor de zonde werd daardoor verminderd. Johannes moest een hervormer zijn. Door zijn sobere levenswijze en zijn eenvoudige kleding moest hij de uitspattingen van zijn tijd aan de kaak stellen. Vandaar de aanwijzingen die aan zijn ouders gegeven werden, een les in matigheid en onthouding door een engel van de hemelse troon. In de kinderjaren en in de jeugd is het karakter het meest gevoelig voor indrukken. De kracht van zelfbeheersing moet dan worden verworven. Bij de huiselijke haard en in de gezinskring worden invloeden uitgeoefend waarvan de resultaten zelfs tot in eeuwigheid reiken. Meer dan enig aangeboren gaven zijn gewoonten die men zich in vroegere jaren heeft aangewend, beslissend voor de vraag of een mens zal overwinnen dan wel ten ondergaan in de strijd des levens. De tijd der jonkheid is de zaaitijd. Die is beslissend voor de aard van de oogst, voor dit leven en voor het leven hierna. Als profeet moest Johannes de harten der vaderen keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde de Heren een wel toegerust volk te bereiden. Lucas 1, vers 17. Bij het bereiden van de weg voor de eerste komst van Christus was hij een afbeelding van degenen die een volk moeten toebereiden voor de tweede komst van onze Heren. De wereld heeft zich toegegeven aan genotzucht. Overal vinden we dwaalleer en fabelen. Satans strikken om zielen tot de ondergang te brengen zijn steeds talrijker geworden. Allen die volmaakte heiligheid willen bereiken in de vreze Gods, moeten de lessen leren van matigheid en zelfbeheersing. Eetlust en hartstochten moeten aan de hogere machten van de geest ondergeschikt worden gehouden. Deze zelfdiscipline is noodzakelijk voor het verkrijgen van die verstandelijke kracht en dat geestelijke inzicht die ons in staat zal stellen de heilige waarheden van Gods heilige woord te begrijpen en in praktijk te brengen. Daarom hebben matigheid en onthouding zo'n belangrijke plaats in het voorbereidingswerk voor de komst van Christus. Volgens de natuurlijke gang van zaken zou de zoon van Zacharias voor het priesterschap zijn opgeleid, maar het onderricht in de leerscholen der rabbies zou hem voor zijn werk ongeschikt hebben gemaakt. God zond hem niet naar de leraars in de theologie om hem te leren hoe hij de geschriften moest verklaren. Hij riep hem naar de woestijn, opdat hij de muur en de God van de natuur zou leren kennen. Het was een eenzaam gebied waar hij zijn tehuis vond, te midden van kale heuvelen, woeste ravijnen en rotsspelonken. Maar het was zijn keuze de genietingen en de overdaad van het leven op te geven voor de strenge discipline van de wildernis. Hier werkte zijn omgeving mee tot het vormen van gewoontes van eenvoud en zelfverloochening. Zonder door het rumoer van de wereld te worden gestoord, kon hij hier de lessen van de natuur, van de openbaring en van de voorzienigheid bestuderen. De woorden van de engel tot Zacharias zijn dikwijls aan Johannes herhaald door zijn godsvrezende ouders. Vanaf zijn kinderjaren was zijn zending hem voor ogen gehouden en hij had het heilige pand aanvaard. Voor hem was de eenzaamheid van de woestijn een welkome toevlucht uit de gemeenschap waar wantrouwen, ongeloof en onreinheid bijna alles had doordrongen. Hij vertrouwde niet op zijn eigen kracht om de verzoeking weerstand te bieden en hij schrok terug voor een voortdurende aanraking met de zonden, omdat hij bang was dat hij uit het oog zou verliezen hoe bij uitstek zondig de zonde was. Hij was vanaf zijn geboorte naar God toegewijd als een Nazireër en maakte de plechtige beloften van levenslange toewijding tot de zijne. Hij droeg de kleding van de oude profeten, een kemmelsharen mantel bijeengehouden door een lederen gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing, Markus 1 vers 6, die hij in de woestijn vond en dronk het zuivere water van de heuvelen. Maar het leven van Johannes werd niet in ledigheid, in somberheid of in zelfzuchtige afzondering doorgebracht. Van tijd tot tijd ging hij uit om zich onder de mensen te begeven en hij was nog steeds belangstellend voor wat in de wereld gebeurde. Vanaf zijn rustige schuilplaats zag hij hoe de gebeurtenissen zich ontwikkelden. Met een inzicht die verlicht was door de Heilige Geest, bestudeerde hij het karakter van de mensen, opdat hij zou weten hoe hij hen met de boodschap van de hemel kon bereiken. De last van zijn zending drukte op hem. In de eenzaamheid, door overdenking en gebed, trachtte hij zijn ziel tot het levenswerk dat voor hem lag aan te gorden. Hoewel hij in de woestijn was, ging de verzoeking niet aan hem voorbij. Zoveel mogelijk sloot hij iedere toegangsweg af waarlangs Satan zou kunnen binnenkomen, maar werd hij toch door de verleider aangevallen. Maar zijn geestelijke waarnemingsvermogen was helder. Hij had een sterk en vastbesloten karakter ontwikkeld en door de hulp van de Heilige Geest was hij in staat Satan te zien naderen en weerstand te bieden aan zijn macht. Johannes vond in de woestijn zijn leerschool en zijn heiligdom. Evenals Mozes ter midden van de bergen van Midian, was hij ingesloten door Gods tegenwoordigheid en omringd door de bewijzen van zijn macht. Het was niet zijn bestemming ter midden van plechtige majesteit van de eenzame bergen te vertoeven, zoals de grote leider van Israël deed. Maar voor hem waren aan de overzijde van de Jordaan de hoogte van Moab, die spraken van hem die de bergen had vastgesteld en ze met sterkte had omkleed. De sombere en verschrikkelijke aanblik van de natuur in de woestijn, waar hij zijn thuis had, gaf hem een levendig beeld van de toestand van Israël. De vruchtbare wijngaard des Heren was een verlaten woestijn geworden, maar boven de woestijn was helder en schitterde de hemel. De wolken die zich samenpakten, donker en dreigend, werden door de regenboog der belofte overwelfd. Zo scheen boven Israëls verval de beloofde heerlijkheid van de regering van de Messias. De wolken van toorn werden overspannen door de regenboog van zijn verbondsgenaden. Alleen in de stille nacht las hij de belofte van God aan Abram van een zaad zo talrijk als de sterren. Het licht van de dageraad, dat aan de bergen van Moab een glans van goud gaf, vertelde hem van degenen die hij zou zijn, als het morgenlicht bij het opgaan van de zon, een morgen zonder wolken. 2 Samuel 23, vers 4. En in het heldere licht van het middaguur zag hij de glans van zijn openbaring, wanneer de heerlijkheid des Heren zich zal openbaren en al het levende tezamen dit zal zien. Jesaja 40, vers 5. Met een verbaasd maar juichend hart onderzocht hij in de profetische rollen de openbaring aangaande de komst van de Messias, het beloofde zaad dat de kop der slang zou vermorselen, Silo, de vredegever, die zou verschijnen voordat een koning zou ophouden te regeren op de troon van David. Nu was de tijd gekomen. Een Romeinse heerser woonde in het paleis op de berg Sion. Volgens de zekere woorden des Heren was de Christus reeds geboren. Jesaja's bezielde beschrijvingen van de heerlijkheid van de Messias waren dag en nacht het onderwerp van zijn studie. De scheut uit de wortel van Isaï, een koning die in gerechtigheid zou heersen en over de ootmoedigen des lands in beeldelijkheid recht spreken. Jesaja 11 vers 4. Als een toevlucht tegen de stortbui, als een schaduw van een machtige rots in het dorstige land. Jesaja 32 vers 2. Israël zou niet langer de verlatene genoemd worden, en haar land niet meer woestenij, maar het zou door de Heren mijn welgevallen genoemd worden, en zijn land gehuwde. Jesaja 62 vers 4. Het hart van de eenzame bandeling werd van dit heerlijke visioen vervuld. Hij zag op de koning in zijn schoonheid en vergat zichzelf. Hij aanschouwde de majestueuze heerlijkheid en voelde dat hij zelf onbekwaam en onwaardig was. Hij was bereid om uit te gaan als de boodschapper des hemels, ongeschoomd voor de mensen, omdat hij op God zag. Hij kon rechtop en onbevreesd staan in de tegenwoordigheid van aardse vorsten, omdat hij zich diep bewogen had voor de koning der koningen. Johannes begreep niet volkomen de aard van het koninkrijk van de Messias. Hij zag uit naar het ogenblik dat Israël van de vijand zou worden bevrijd, maar de komst van een koning in gerechtigheid en de bevestiging van Israël als het heilige volk was hetgene waarop hij vurig had gehoopt. Hij geloofde dat op deze wijze de profetie die bij zijn geboorte gegeven was vervuld zou worden, om zijn heilige verbond te gedenken, dat hij ons zou geven zonder vrezen uit de hand der vijand verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Lucas 1 vers 72 en 73. Hij zag hoe zijn volk misleid was, zelfgenoegzaam en ingeslapen in hun zonden. Hij verlangde ernaar hen op te wekken tot een heiliger leven. De boodschap die God hen had gegeven uit te dragen was bestemd hen uit de verdoving te doen opschrikken en hen te doen beven vanwege hun grote verdorvenheid. Voordat het zaad des evangelies zou kunnen ontkiemen, moest de bodem van het hart opgebroken worden. Voordat zij genezing zouden zoeken bij Jezus, moesten zij zich het gevaar van de wonden die de zonde veroorzaakt bewust worden. God zendt zijn boodschappers niet om de zondaar te vleien. Hij geeft geen boodschap van vrede om de ongeheiligde in slaap te sussen, in een noodlottige zekerheid. Hij legt zware lasten op de geweten van de overtreders en doorboort de ziel met pijlen van overtuigingskracht. De dienende engelen stellen hem de verschrikkelijke oordelen van God voor ogen, om het besef van zijn nood te verdiepen en hem te doen uitroepen: wat moet ik doen om behouden te worden? Handelingen 16 vers 30. Dan heft de hand die vernederd heeft tot het stof de berouwvolle zonde op. De stem die de zonde aan de kaak heeft gesteld en trots en eerzucht beschaamd heeft doen staan, vraagt met tedere meegevoel: wat wilt gij dat ik doen zal? Lucas 18 vers 41. Toen het dienstwerk van Johannes begon, was het volk in een toestand van opwinding en ontevredenheid, die hen op de rand van de evolutie bracht. Na de verwijdering van Argelius was Judea rechtstreeks onder de regering van Rome gesteld. De tirannie en afpersing van de Romeinse stadhouders en de hardnekkige pogingen om heidense symbolen en gewoontes in te voeren, hadden verzet gewekt dat in het bloed van duizenden van de dapperste van Israël gesmoord was. Dit alles versterkte de nationale haat tegen de Romeinen en deed het verlangen toenemen uit hun macht bevrijd te worden. Ten midden van tweedracht en strijd werd uit de woestijn een stem vernomen, een stem alarmerend en streng, maar toch vol hoop. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus 3, vers 2. Met een nieuwe, ongekende kracht bewoog deze stem het volk. Profeten hadden de komst van Christus voorzegd als een gebeurtenis die in de verre toekomst lag. Maar hier werd aangekondigd dat die komst nabij was. Johannes' bijzondere uiterlijk voerde de gedachten van zijn toehoorders terug naar de oude zieners. In zijn gedrag en kleding leek hij op de profeet Elia. In de geest en kracht van Elia stelde hij de nationale verdorvenheid aan de kaak en bestrafte de zonden die overal overheersten. Zijn woorden waren eenvoudig, scherp en overtuigend. Velen geloofden dat hij een van de profeten was die uit de doden was opgestaan. Het hele volk kwam in beroering. Grote menigten trokken naar de woestijn. Johannes verkondigde de komst van de Messias en riep het volk tot bekering. Als een zinnenbeeld van reiniging van zonde doopte hij hen in het water van de Jordaan. Zo verklaarde hij door een veelzeggende, aanschouwelijke les dat zij die beweerden Gods uitverkoren volk te zijn, bezoedeld waren door de zonden en dat zonder een reiniging van hart en leven zij geen deel zouden kunnen hebben aan het koninkrijk van de Messias. Vorsten en rabbies, soldaten, tollenaars en landbouwers kwamen naar de profeet luisteren. Een tijd lang deed de plechtige waarschuwing van God hen opschrikken. Velen kwamen tot bekering en ontvingen de doop. Mensen van elke stand onderwierpen zich aan de eis van de doper om deel te kunnen hebben aan het koninkrijk dat hij verkondigde. Velen van de schriftgeleerden en fariseërs kwamen hun zonde belijden en vroegen om de doop. Zij hadden zichzelf verheerlijkt en gemeend dat zij beter waren dan de anderen en hadden het volk ertoe gebracht een hoge dunk te hebben van hun vroomheid. Nu werden de schuldige geheimen van hun leven ontsluierd. Maar Johannes werd door de Heilige Geest ervan doordrongen dat velen van deze mensen niet werkelijk overtuigd waren van hun zondigheid. Zij waren mensen die de huik naar de wind hingen. Als vrienden van de profeet hoopten zij in de gunst te raken van de komende vorst. En door zich te laten dopen door deze geliefde jonge leraar, trachten zij hun invloed bij het volk te versterken. Johannes begroette hen met de vernietigende vraag: Addergebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt, en beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machten is uit deze steen Abraham kinderen te verwekken. Matthäus 3, vers 7 tot 9. De Joden hadden een verkeerde uitleg gegeven aan Gods beloften van eeuwige gunst voor Israël. Zo zegt de Heere, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept dat haar golven bruisen, wiens naam is de Heere der Heerscharen. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heeren, dan zou ik het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Heere, als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heren. Jeremia 31, vers 35 tot 37. De Joden beschouwden het feit dat ze op natuurlijke wijze van Abraham afstamden als een recht om aanspraak te kunnen maken op deze beloften. Maar ze zagen de voorwaarden die God hen gesteld had over het hoofd. Voordat hij zijn belofte gaf, had hij gezegd: ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Jeremia 31, vers 33 tot 34. De gunst des Heren is verzekerd aan een volk in wier harten zijn wet geschreven is. Zij zijn één met hem. Maar de Joden hadden zich van God afgescheiden. Vanwege hun zonde gingen zij onder zijn oordelen gebukt. Dit was de oorzaak dat zij onder de slavernij zuchten van een heidens volk. Hun geest was verduisterd door hun overtredingen. En omdat God hun in het verleden zo'n grote gunst bewezen had, zochten zij verontschuldigingen voor hun zonden. Zij vleiden zichzelf met de gedachte dat zij beter waren dan andere mensen en dat zij recht hadden op zijn zegeningen. Deze dingen zijn geschreven ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. 1 Korinthe 10, vers 11. Hoe dikwijls leggen wij Gods zegeningen verkeerd uit en vleien wij ons met de gedachte dat wij begunstigd zijn, omdat we zoveel goeds in onszelf hebben. God kan niet voor ons doen wat hij graag in ons zou willen doen. Zijn gaven worden gebruikt om onze zelfgenoegzaamheid te doen toenemen en onze harten te verharden in ongeloof en zonde. Johannes verklaarde aan de leraar van Israël dat hun trots, hun zelfzucht en wreedheid bewezen dat zij addergebroed waren, een dodelijke vloek voor het volk, in plaats van kinderen van de rechtvaardige en gehoorzame Abraham. Gezien het licht dat zij van God ontvangen hadden, waren zij nog slechter dan de heidenen boven, wie zij zich tot ver verheven voelden. Ze hadden de rots vergeten waaruit zij gehouwen waren en de holte van de put waaruit zij waren gegraven. God was niet van hen afhankelijk voor het volbrengen van zijn plannen. Zoals hij Abraham uit hun heidensvolk geroepen had, kon hij ook anderen voor zijn dienst roepen. Hun harten leken nu misschien dode stenen uit de woestijn, maar zijn geest kon hen tot leven brengen om zijn wil te doen en de vervulling van zijn belofte te ontvangen. Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen, zegt de profeet. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Lucas 3, vers 9. Niet door de naam, maar door de vruchten wordt de waarde van de boom bepaald. Wanneer de vruchten waardeloos zijn, kan de naam de boom niet behouden voor de ondergang. Johannes verklaarde aan de Joden dat hun aanzien bij God bepaald werd door hun karakter en leven. Hun belijdenis was waardeloos. Wanneer hun leven en karakter niet in overeenstemming waren met Gods wet, waren zij niet zijn volk. Onder zijn tot in hun hart doordringende woorden werden zijn toehoorders overtuigd. Zij kwamen tot hem met de vraag: wat moeten wij doen? Hij antwoordde: wie een dubbel stel klederen heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo. Lucas 3, vers 11. En hij waarschuwde de tollenaars tegen onrechtvaardigheid en de soldaten tegen geweldpleging. Allen die onderdanen werden van het koninkrijk Gods, zei hij, zouden laten blijken dat ze geloof en berouw hadden. Vriendelijkheid, eerlijkheid en trouw zouden in hun leven gezien worden. Zij zouden de behoeftigen dienen en hun offeranden brengen voor God. Zij zouden de kwetsbaren beschermen en hun een voorbeeld geven van deugd en medeleven. Zo zullen de volgelingen van Christus de hervormende kracht van de Heilige Geest in hun leven doen blijken. In het dagelijks leven zullen rechtvaardigheid, genade en de liefde van God worden gezien. Indien dit niet het geval is, zijn zij als het kaf dat aan het vuur wordt prijsgegeven. Ik doop u met water tot bekering, zei Johannes. Maar hij, die na mij gekomen is sterker dan u. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Matthäus 3, vers 11. De profeet Jesaja had verklaard dat de Heeren zijn volk zou reinigen van hun ongerechtigheid door de geest van gericht en van uitdelging. Jesaja 4, vers 4. Het woord des Heeren luidde tot Israël: ik zal mijn hand tegen u keren en ik zal u slakken als met een loog uitzuiveren en al uw looddelen verwijderen. Jesaja 1, vers 25. Voor de zonde, waar die ook wordt gevonden, is God een verterend vuur. Hebreeën 12, vers 29. In allen die zich aan zijn kracht onderwerpen, zal de geest van God de zonde verteren. Maar wanneer de mensen aan de zonde vasthouden, worden ze ermee vereenzelvigd. Dan moet de heerlijkheid van God, die de zonde vernietigt, ook hen vernietigen. Nadat Jacob in de nacht met de engel had geworsteld, riep hij uit: Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is behouden gebleven. Genesis 32, vers 30. Jacob was schuldig aan een grote zonde in zijn gedrag jegens Esau, maar hij had berouw gehad. Zijn overtreding werd hem vergeven en zijn zonde uitgewist. Daarom kon hij de openbaring van Gods tegenwoordigheid doorstaan. Doch steeds wanneer de mensen voor God kwamen, terwijl zij opzettelijk de zonde koesterden, werden ze vernietigd. Bij de tweede komst van Christus zullen de goddelozen verteerd worden, door de adem zijns monds, en vernietigd door zijn verschijning als hij komt. 2 Thessalonicenzen 2, vers 8. Het licht van de heerlijkheid van God, dat leven geeft aan de rechtvaardigen, zal de zondeloze doden. In de tijd van Johannes de Doper stond Christus op het punt te verschijnen als degene die het karakter van God zou openbaren. Alleen al zijn aanwezigheid zou aan de mensen hun zonde openbaar maken. Alleen wanneer ze gewilligd waren om van de zonde gereinigd te worden, konden zij gemeenschap met hem hebben. Alleen de reinen van hart konden in zijn tegenwoordigheid vertoeven. Zo bracht de Doper Gods boodschap aan Israël. Velen gaven acht op hetgeen hij hen leerde. Velen offerden alles op om te kunnen gehoorzamen. Menigte volgde deze nieuwe leraar van plaats tot plaats en niet weinigen koesterden de hoop dat hij de Messias zou zijn. Maar wanneer Johannes zag dat de mensen zich tot hem wendden, nam hij de gelegenheid ten baat om hun geloof te richten op hem die stond te komen.